Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Kom, laten we samen gaan zingen. Psalm 122, vers 3. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij. 122, vers 3. Beleiden wij het geloof met de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 24, vers 3. Die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Psalm 24, vers 3, nadat we het geloof hebben beleden met de 12 artikelen.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Openen wij vanmiddag de Bijbel in de brief van Paulus aan de Galaten en lezen wij daarvan het zesde hoofdstuk, Galaten 6, schriftlezing voor deze dienst.
Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven. Opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn zelfs werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen.
Zullen wij in de voorbeden gedenken, zuster Woord Kramer, Ozolang 10, van wie een zwager is overleden. Laten we het aangezicht van de Heer zoeken, gemeenschappelijk gebed. Heere, gij grote God, die alle dingen gemaakt hebt, die ons geschapen hebt tot u, opdat wij u zouden eren, zouden dienen. Mogen wij naderen voor uw heilige majesteit met besef van onwaardigheid, om van u te vragen een onmisbare, maar zo verzondigde zegen. Want wie zijn wij, Heere, dat gij een gunst op ons zult neerzien? En toch, je hebt er zelf voor zorg gedragen dat er een huis des gebeds mag zijn, waar we ons mochten neerzetten en waar uw woord geopend mag worden. Gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. Daarom komen wij tot u, vrijmoedig, mocht het zijn, met een kinderlijk vertrouwen, om uw hulp in te wachten en af te smeken, in het spreken en in het luisteren, bij mensen met zwakheid bevangen, op en onder de kansel. Geef ons aandacht voor uw woord, eerbied en een diep ontzag voor uw heilige naam. Wilt gij een stem geven om te prediken, in kracht, in zwakheid volbrengen. En wilt gij geven dat we alle onder beslag van uw lieve woord mogen komen, dat gij aan uw eer zult komen, onze zielen gesticht en getroost. Dat we voor het eerst of bij vernieuwing wakker geschud mogen worden uit de slaap van de zonde. Ja, dat we mochten worden verlost uit die enige borg en middelaarsverdiensten van Jezus Christus. Ja, Heere, dat wij niks zullen zoeken buiten hem, maar hem alleen, als die enige gerechtigheid aan zullen klampen. Dat we mogen uitroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kom ons te hulp in spreken en luisteren beide. En gedenk uw dienaren, dominee van Heteren, dominee Uitslag, die deze dag in Achterberg mag zijn. Heren, stel hen tot een zegen hier op Urk, maar ook zoveel andere plaatsen waar uw woord steeds bediend mag worden. Gedenk uw kerk in Nederland. Wilt u ons bewaren voor afval van uw woord? Bewaren waarvoor te bewaren zijn. Dat we niet tevreden zullen zijn met de uitwendige kant van de godsdienst, maar dat we mogen roepen om die krachtige werking van de Heilige Geest, die uit de doodslaap doet ontwaken. Ja, Heere, bezoek uw kerk. En gedenk ze die vervolgd worden om uw naams willen, die boetes krijgen opgelegd omdat ze het woord hebben verkondigd, of die gemarteld zijn en in gevangenissen werden gezet, en gemeenten en gezinnen waar een voorganger is vermoord. Het gebeurt allemaal om ons heen. O Heere, gedenk Zo u vervolgt de kerk en geeft dat wij de vrijheid en de gelegenheid die wij nog krijgen goed zullen gebruiken en niet zullen verzondigen. Gedenk uw volk Israël, waar zoveel op afkomt keer op keer. Dat ze mogen komen tot de erkenning van de Messias, Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ja, Heere, doe ons maar uitzien naar de bekering van uw volk, maar ook naar de wederkomst van uw lieve Zoon. Kom, Heere Jezus, om dat te mogen roepen met de kerk, uit te zien. Want, Heere, het loopt naar een einde en u weet wanneer. En dan bidden we ook voor zendelingen, evangelisten, bijbelvertalers die in stilheid werken aan een bijbelvertaling. Omdat uw woord nog moet komen onder volken die de Bijbel nog niet in hun eigen taal hebben gehoord. Dat ook dat werk zegen. En dat zo uw rijk vol mag worden. Ja, Heere, geef ons nog een gezegend ogenblik. Wilt u zijn met zuster Woord Kramer, in rouw en verdriet. Gedenk deze familie, ook in het verdere van de week, bij alles wat komen gaat. En wilt u geven dat deze roepstem geheiligd mag worden aan het hart, zodat tegenover die roepstem naast of met die roepstem ook een stem van vertroosting mag worden gevonden op de lippen van de Heer Jezus Christus. Dat het mag worden gehoord met kracht. Jezus weende. Hij weet wat het is. Als die grote hoge priester die zeer wel in staat is om medelijden te hebben met onze zwakheden. Wilt u zo vertroosten alles wat in verdriet verkeerd en in rouw gedompeld is. En alles dat moeilijke wegen moet gaan. Die psychisch lijden. Die kruis dragen. Dat ze met een ander niet delen kunnen. O Heere, geef dat we het mogen leren verliezen van u en aan u. Om dan te leren wat uw woord zelf zegt, wentel u weg op den Heere. Het is voor u veel te zwaar. Hij kan het veel beter dragen. Dat we dat mogen leren. Dat we rust mogen vinden in die enige naam gegeven tot zaligheid. Door welke wij moeten zalig worden. Heere, kom ons zo te hulp. Zegen ons op en onder de kansel. Scheld de Satan, ga de rijen door. En geef ook thuis uw goddelijke zegen om Jezus wil. Amen. Tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Bijzonder het 14e vers, wat ik nogmaals met u wil lezen. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld op mij gekruisigd is en ik der wereld. Paulus die heeft het net gehad over het roemen van valse apostelen en hij stelt zijn eigen roem daar tegenover. Wat is roemen, kinderen? Roemen, dat is opscheppen, zou je kunnen zeggen. Hoog opgeven ergens van, groot spreken ergens over. Dat is eigenlijk wat Paulus bedoelt. En dan gaat het om de roem van alle die geloven. Dus dat zet het boven de prediking, de roem van alle gelovigen. Waar Paulus niet in roemt en waar Paulus wel in roemt. Dat zijn dan de gedachten. Dus waar Paulus niet in roemt en waar hij wel in roemt. Zullen we even met elkaar gaan zingen, Psalm 40, vers 5 en vers 8. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid, ik bedwing mijn tong en lippen niet. En verheug het volk, verblijd en alle heer die naar u zoeken, telkens stond. 40, vers 5 en 8. de roem van alle gelovigen, waar Paulus niet in roemt en waar Paulus wel in roemt. Gemeente, er zijn valse profeten binnengeslopen in de gemeenten van Galatië. En ze richten nogal wat aan in die gemeenten. Ze lasteren Paulus. Eigenlijk is Paulus in hun ogen een nep-apostel. Hij hoort niet bij die andere apostelen die ook als discipel met Jezus meegelopen hebben. En omdat hij geen echte apostel zou zijn, is zijn verkondiging ook niet betrouwbaar. Nepnieuws. Zo beschuldigen ze Paulus. En die valse leraars die stellen zich ook nogal dwingend op tegenover de niet-Joodse mannen in de gemeente. Nooit was er een apostel die deze niet-Joodse mannen verplicht had om zich te laten besnijden. Nooit had een apostel opgeroepen om zich nog te houden aan bepaalde spijswetten of bepaalde dagen te houden, zoals in het oude verbond. Kijk, de Joden in de synagogen die daaraan gewend waren, ja, dat die dat nog deden, dat niet zomaar naar zich neerlegden, dat kunnen we wel begrijpen. Maar christenen uit de heidenen werden daar allemaal niet mee belast. En wat doen nou die valse leraars? Zij proberen de niet-Joodse gelovigen over te halen zich te laten besnijden en daarmee ook tot een ander geloof dan ze in het begin van Paulus hadden geleerd. Ja, en Paulus heeft dat gehoord natuurlijk, dat bericht is bij hem gekomen. Hoe het eraan toe gaat in de gemeente van Galatië. En het schokt hem zeer. Zo was het niet begonnen. Toen hij daar het evangelie had verkondigd. Wat had hij toen grote dingen gezien. En wat is er nu allemaal aan de hand? Daar begint hij ook zijn brief mee. Dat hij zich verbaast over de snelheid waarmee mensen overgebracht werden, overgehaald tot een ander evangelie. Verleid, misleid. Wat zo goed was begonnen is door de zuurdeesem van de fariseeën, zomaar zeggen, verpest. Maar de Heilige Geest werkt nog wel, dat blijkt ook uit deze brief, dat zegt Paulus. Dat de geest nog steeds werkt, maar alleen op het geloof en niet uit de verdiensten. De gelovigen in Galatië hadden leren roemen in het evangelie van vrije genade. Daar hadden ze van gesproken, hoog van opgegeven. Konden ze er niet genoeg over zingen. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Alles louter genade. Dat was hun lofzang. En zo hadden ze de Heilige Geest ontvangen. Te leren roemen, niet in het vlees, wat wij ervan terechtbrengen, maar in wat de Geest doet. Daar hadden ze hoog van opgegeven. Maar nu worden er ook betoverd. Betoverd door valse leraars. Daarom schrijft hij deze gemeente een brief. En dan blijkt aan het einde van deze brief toch wel iets bijzonders te gebeuren bij het schrijven. Hoe moet je dat nou eigenlijk lezen, dat 11e vers? Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Paulus die is gewend om datgene wat hij wil schrijven op te zeggen. En dan gaat een ander, die schrijft dat voor hem op. Zeg maar de secretaris of klerk, zeiden ze vroeger wel. De amanuensis met een moeilijk woord. Dus Paulus die zegt iets op en de schrijver schrijft het op. Maar hier staat: ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Zou Paulus dan deze hele brief zelf hebben geschreven? Of, en dat kan ook, en ik ben ertoe geneigd om het ook zo op te vatten, dat hij hier schrijft over het laatste gedeelte. Hij zegt eigenlijk, en zo kan het ook nog vertaald worden, ziet met hoe grote letters ik u geschreven heb. En dan gaat het om dat laatste gedeelte van deze brief, dat hij dat dan zelf schrijft. Dat is ook wel wat uitleggers zeggen. Het laatste stuk heeft Paulus zelf met grote letters opgeschreven. Nou, er zijn dan weer verklarers die leggen dan uit hoe dat dan komt, dat Paulus dat gedaan heeft. Want Paulus had last van zijn ogen, daarom gebruikt hij grote letters. Ja, zover wil ik niet gaan. Maar één ding is wel duidelijk. Hij zegt hiermee in het 11e vers hoe belangrijk het is wat hij aan de orde heeft gesteld. En kinderen, dat doen jullie misschien ook wel eens een keer, als je iets moet opschrijven, een brief of een proefwerk, en er is iets dat je heel erg belangrijk vindt, een woord of een zin, dan schrijf je dat op met allemaal grote letters. Of je zet er een streep onder. Want die ander moet wel zien hoe belangrijk jij dat vindt. Of dat ene woordje vindt. Nou, daar gaat het in ieder geval om in dat 11e vers. Dat de lezers goed opletten, let op. Want ik ga nu iets schrijven. Dat maakt alles duidelijk. Dus het is anders als wanneer u leest in de brieven van Paulus de groetenis met mijn hand. Dat is een soort handtekening van Paulus, zou je kunnen zeggen. En als hij dat opschrijft onder de andere brieven die van hem bekend zijn, dan is dat een soort handtekening. De groetenis met mijn hand en dan is de brief afgelopen. Hier niet, in het 11e vers. Dan schrijft hij, ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Om eigenlijk te gaan zeggen, kijk, nou even goed opletten, dat laatste stukje, want dan vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Je moet heel goed begrijpen wie nou die valse apostelen zijn en wat hun motieven zijn. En zo onderstreept hij eigenlijk het belang van zijn boodschap. En dat slotgemeente van de brief is heel belangrijk om de hele brief te begrijpen. In dit stukje ontmaskert hij de vijanden helemaal ten volle. Hier komen ze helemaal openbaar. Wie zijn dat eigenlijk, die valse apostelen? Hij zegt dat de valse apostelen er goed uitzien en goed voor de dag willen komen. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk, omdat ze vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. Ze willen goed voor de dag komen, bij wie eigenlijk? Dus de valse leraars die willen goed voor de dag komen. Nou, ik geloof allereerst voor de fariseeën en de schriftgeleerden in Jeruzalem. Blijkbaar is er contact met de godsdienst in Jeruzalem. En die valse leraars die willen het goed doen voor het Sanhedrin in Jeruzalem. Maar ook, en dat geloof ik ook, dat ermee bedoeld wordt, zij willen goed voor de dag komen voor God. Alsof zij de Heer aan hun kant hebben. En alsof ze met hun godsdienst God behagen. Net zoals de fariseeën en de schriftgeleerden die op de hoeken van de straten gingen staan om daar te bidden. Dan kon iedereen zien van, kijk, dat is nou eens een echte. Kun je ontzag voor hebben. Die man, die staat al keurig te bidden. Zo'n standbeeldbidder, weet u wel. Ze komen goed voor de dag. En ze willen graag gegroet worden door iedereen. Opgehemeld. Dat is wat ze willen, zegt Paulus. Op de hoeken van de straten. Deze valse leraars roemen in hun vlees. In hun werken. In hun tradities. En Paulus heeft er een afschuw van. Dat blijkt wel uit hoofdstuk 1. Maar nog eens even goed kijken naar vers 12 en 13. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken nu besneden te worden, alleenlijk omdat ze vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet, maar ze willen dat gij besneden wordt, opdat zij in hun vlees roemen zouden. Paulus die had in hoofdstuk 5 al geschreven over dit onderwerp. En hij komt er hierop terug, niet voor niks. Wat had hij dan gezegd in hoofdstuk 5? Nou, hij had gewaarschuwd. Die niet-Joodse mannen van de gemeente, denk erom. Laat je niet overhalen. Laat je niet bewegen door de valse apostelen om je te laten besnijden. Want als je dat doet, dan doet Christus je geen nut. Dan is het allemaal vergeefs. Want dan zou je eigenlijk daarmee, dat is wat Paulus zegt, als jij je laat besnijden, dan zeg je eigenlijk, genade, de genade van de Heer Jezus Christus, is niet genoeg om zalig te worden. Nou zeg je, dan is Christus je ijdel. Dan ken je er niks van. En eigenlijk zegt u dan dat u door de wet gerechtvaardigd moet worden. Hoofdstuk 5, vers 4. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. O, met felle bewoordingen waarschuwt Paulus. Denk erom, laat je niet overhalen door die valse apostelen. Een soortgelijke ijver hoort u vandaag de dag ook terug. Met veel fanatisme worden mensen vandaag de dag verleid om de kinderdop te verwerpen. Er zit iets van datzelfde fanatisme in. Als wat u hier vindt, bij die valse leraars. En gemeente, dan gaat Paulus de motieven aanwijzen van deze valse leraars. Want waarom dwingen ze de mannen die niet Jood zijn om zich te laten besnijden? Dat zegt hij ook. Nou, vanwege de vervolging. Kijk, als je zegt dat de besnijdenis vervuld is en dat de mannen uit het heidendom die tot het geloof komen niet besneden hoeven te worden, dan krijg je ruzie met de Joodse leraren in Jeruzalem. En dat wil men niet. Dus uit dit laatste gedeelte blijkt eigenlijk heel duidelijk dat de valse leraars contact hebben met de Joden in Jeruzalem. Als wij het nou eens voor elkaar krijgen dat de niet-Joodse mannen zich laten besnijden, dan hebben we ook geen last van de Joodse vervolgers. Dat is wat de valse apostelen doen in de gemeente. En wat zit er dan achter? Nou, heel eenvoudig. Als je zegt dat je alleen door genade zalig wordt, ja, dan vliegen ze in de fik, die mensen. Dan krijg je te doen met vervolging. Dat kan men niet hebben. Genade alleen. Worden ze woest. Daarom is de vervolging. Iedere keer weer. Ziet u ook in het boek Handelingen, als Paulus ergens is, begint in de synagoge, en soms heeft hij volgelingen uit de synagoge, maar hij komt vanzelf bij de heidenen terecht, en dan kan het zomaar gebeuren dat wanneer hij naar een andere plaats gaat, de Joden een delegatie sturen om hem daar tegen te werken, Joodse vervolgers. Ja, zegt Paulus, dat is het motief van die valse leraars in de gemeente. Zij willen de vervolging ontkomen. Als je zegt dat je alleen van genade zalig kunt worden, ja, dan tel je niet mee. Onder het Jodendom. En ook niet in de wereld. En Paulus die gooit ze allemaal op één hoop. In vers 14. Het is allemaal wereld. Jood en heiden. Waar je zelf je eigen zaligheid bij elkaar moet gaan verdienen. En Paulus die verafschuwt een geloof dat aangepast is om de gunst der wereld. Als de wereld zijn goedkeuring kan geven over je geloof, is niet je best hoor. En dat is wat Paulus zegt. En dan gaat het hier over de besnijdenis. En over de belijdenis dat Jezus alleen onze gerechtigheid voor God kan zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook ten opzichte van allerlei andere zaken. Als we de godsdienst aanpassen voor de gunst van de wereld om die te winnen. Ja, dan vallen we ook onder de vervloeking van Paulus. Dat lezen we in hoofdstuk 1, vers 8 en 9. Lees ik wat Paulus daarvan zegt. Doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dat was al heel scherp. Van Paulus. Maar dan hier. Hier ontmaskert hij de valse leraars. Zij dwingen de niet-Joodse gelovige mannen om zich te laten besnijden. Waarom? Bang om de vervolging. En ze durven niet te zeggen, genade alleen. Paulus vervloekt dit geloof. Heb je er ook een hekel aan gekregen? Als mensen het werk van Christus verduisteren met een opgetuigd systeem geloof. Je moet dit en je moet dat en je moet dat nalaten, zus doen. Ja, je moet geloven, maar je moet ook dit en je moet ook dat. Een verduistering van het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Een vermenging van wet en evangelie, wetswerken die toegevoegd moeten worden aan de gerechtigheid van Christus. Nou gemeente, eigenlijk is het heel eenvoudig. Overal waar de zekerheid des geloofs niet geleerd wordt, krijgt u een andere zekerheid voorgeschoteld. Je moet er goed over nadenken. Overal waar de zekerheid van het geloof niet geleerd wordt, en dat is de zekerheid die God werkt door de Heilige Geest in de toepassing van Christus verdiensten. En je vrede in je geweten. Met God verzoend. Nou, als dat niet functioneert, dan krijgt u een andere zekerheid voorgesteld. Weet je wat dat is, die zekerheid? Een beetje prutswerk. Uw godsdienst. Dat is niet veel anders dan wat die valse leraars hier verkondigen. En met die godsdienst van de valse apostelen kun je goed scoren bij de fariseeën en de schriftgeleerden. En met die godsdienst kun je ook vandaag de dag goed scoren op universiteiten en bijbelscholen. Kun je professor mee worden? Geen enkel probleem. Ze willen roemen in uw vlees, zegt Paulus. Wat bedoelt hij dan? Zegt hij ook, hè, in vers 13. Opdat ze in uw vlees roemen zouden. Hij zegt eigenlijk, kijk, als ze nou weer eens zo'n man overhalen om zich te laten besnijden, dan kunnen ze dat op het lijstje zetten. Kijk eens. We hebben er al zoveel over gehaald om echt Jood te worden. Ja, je mag geloven in Jezus. Maar je moet een echte Jood worden. Dan moet je laten besnijden. En dan kunnen ze zeggen, kijk eens. We hebben er weer eentje over gehaald. Uit het heidendom. Om een echte Jood te worden. Maar ondertussen leren ze. Dat zalig worden een zaak is van wetswerken. God aan je kant krijgen. Met alles wat je doet en nalaat. Dan roemen ze dus in het vlees. In hun vorderingen die ze maken in de gemeente. Ze zeggen eigenlijk van we krijgen steeds meer invloed. In de gemeenten van Galatië. En natuurlijk ook andere gemeenten waar ze datzelfde werk doen. Van misleiding. Ze maken vorderingen. Maar wat zegt Paulus? Ach, Ze krijgen van mij een dikke nul, zegt Paulus. Dat werk wat de valse apostelen doen, die valse profeten, dat deugt niet. Daar deugt helemaal niks van. Ze houden zelf ook de wet niet. Ze dwingen de niet-Joodse man zich te laten besnijden, dat wel. Maar ze kunnen de wet helemaal niet houden. Dat is voor een mens ten enenmale onmogelijk. En ze houden die wet Gods ook niet. Net als dat u er ook vindt van de beschuldiging van de Heer Jezus aan het adres van de Farizeeën. Lees u dat thuis maar eens na, Matthäus 23. Zei Jezus ook tegen de Farizeeën. Je legt allerlei mensen leg je allerlei last op, maar zelf roeien ze er niet aan. Hè? Je bent heel wettisch voor een ander, maar u houdt de wet helemaal niet. Nou, zo ligt het hier ook. Ze dwingen u tot besnijdenis, maar ze houden zelf de wet niet. God heeft geen behagen in deze valse profeten. En daarom moet u het ook niet hebben. Nou, gemeente, dan is er ook vandaag de dag wel een godsdienst van valse profeten. Een godsdienst waar een mens als een gearriveerd christen wordt aangesproken. We zijn allemaal verbondskinderen, allemaal gelovige mensen. En dan moet je het vuur uit je schenen lopen om te laten zien dat je een keurig, lief christen bent. Ja, je moet het wel vasthouden hoor. Je moet een goede keuze maken in je leven. En dan moet je ook nog bewijzen dat je dat gedaan hebt. Maar u ziet wel. Daar is ook die zekerheid des geloofs niet. Daar wordt de mens teruggeworpen op zichzelf. Met alles wat hij er zelf van bakt. Helemaal niks. En dat is echt niet anders dan die valse profeten die hier door Paulus worden ontmaskerd. Gaat er maar over. Of Christus alleen uw gerechtigheid is voor God. Of alleen steunt op zijn werk. Of dat u er ook nog iets bij moet hebben. Of u denkt dat wanneer u voor God wenst te bestaan, dat ja, dan Christus, maar dan ook nog iets van dit en van dat, en dan bij elkaar heb ik een volkomen gerechtigheid. Dat is een valse godsdienst. Dat geeft ook geen vrede. Daar ligt ook geen zegen in. Daarom zegt hij ook, in vers 16, en zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, dus het evangelie dat hij verkondigt, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Dus de vrome godsdienst zegt, die heeft geen vrede en geen barmhartigheid. Dat kennen ze niet. Maar dan word je teruggeworpen op je eigen werk. Ze houden de wet zelf niet. En nog wat. Maar Paulus die zegt natuurlijk ook in deze brief dat ze elkaar in de gemeente beginnen te verbijten en te vereten. En dat de vruchten van het vlees gezien worden. Vijandschap en allerlei onreinheid. Maar hij zegt, ja, de vruchten tot eer van God, die vindt u alleen in het werk van de Heilige Geest. Ze zijn met de geest begonnen, maar voleindigt u nu in het vlees, zegt Paulus. Nee toch? Zo wordt de gemeente misleid. De valse profeten roemen in een andere godsdienst dan die Paulus de gemeente heeft onderwezen. Nou, dan ziet u dat het woordje roemen door Paulus wordt gebruikt in vers 14. Of daarvoor moet ik zeggen, in vers 13, opdat ze in hun vlees roemen zouden. En dan wordt duidelijk dat Paulus daar niet in roemt. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Dan vat ik het nog even samen. Waar Paulus niet in roemt. Hij roemt niet in de godsdienst van Jeruzalem. Waar ze krampachtig menen de wet van God te kunnen vervullen uit het vlees. Terwijl dat nog nooit mogelijk is geweest. Kijk gemeente, dat is het hè. Als we menen dat we in onze eerste geboorte iets kunnen werken voor God waar hij behagen in kan hebben. Nou, dan horen we bij de valse godsdienst die door Paulus wordt verworpen. Als we vanuit onze eerste geboorte menen God te kunnen behagen. Dat doen ze in Jeruzalem. En dat doen de valse apostelen ook. Tweede plaats, hij roemt dus niet in de godsdienst van... ja, dat vervolging probeert te ontkomen en daarom maar aanpassingen treft. Daar komen we straks nog wel op terug. Mogen wij ons ook over nadenken. Ja, dat wil ik ook niet, hè? Vervolging. Veracht worden. Uitgescholden. Gelasterd. Tekort gedaan worden. Omdat ik Gods woord als enige richtsnoer tracht te hanteren. Dan zijn we tegen vervolging. Natuurlijk. Paulus zegt, dat kan ik niet roemen. Een godsdienst die aangepast is voor de wereld. Voor de Joodse vervolgers. En er roemt niet in een godsdienst waarin punten gescoord worden bij de vrome godsdienst. En zo ontmaskert hij de valse leraars. En op een bepaalde wijze zegt hij ook in deze brief, we moeten uitwerpen, net als Hagar, hè. U kent dat wel, dat beeld dat hij gebruikt in deze brief over Hagar en Ismaël. Ze moeten eruit. Je mag geen plaats hebben in de gemeente voor die vermenging van wet en evangelie. Want het is of wet en evangelie, of niks. En wat is dan die vermenging van wet en evangelie? Dat is Christus plus wetswerken. Vermenging van wet en evangelie. Paulus heeft er een afschuw van. En wij? Hebben wij er ook een afschuw van gekregen? Omdat we het hebben geleerd, uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. Uw vrucht is uit mij gevonden. In Adam de dood, maar alleen in Christus het leven. Als je dat werkelijk hebt geleerd, dan kun je Paulus bijvallen. Dan versta je waar het hier over gaat. Dat kun je niet hebben als er op een of andere wijze afbreuk wordt gedaan aan het evangelie der vrijheid. Of als op een bepaalde wijze beweerd wordt dat u vanuit uw eerste geboorte aan het werk kunt, net als Rome eigenlijk zegt, om boven uzelf uit te stijgen. Ja, dan hebt u de wet niet geleerd. Door de wet is de kennis der zonde. En als u dat stuk overslaat, ja, dan komt u bij iets anders uit. Als u dat stuk van de veroordeling voor een ander laat en u wenst geen doemeling te worden in uw eigen oog, want voor Gods oog bent u het al van nature, maar u wenst het niet in uw eigen oog te worden, ja, dan leert u ook dat wonder niet van vrije genade. Dus is het duidelijk geworden waar Paulus niet in roemt en dan waar Paulus wel in roemt. Duidelijk een tegenstelling in onze tekst. Valse apostelen roemen bij de Joodse leiders. Dan zeggen ze natuurlijk tegen de Joodse leiders van... ja, maar wij houden ons ook aan de besnijdenis. Zeker wel. Om zo in de gunst te komen... Ze roemen in hun successen, maar ze roemen niet bij God. En dan apostel Paulus. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En wat bedoelt hij dan? Twee dingen. Allereerst roept Paulus in het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Hij roemt in het bloed van Jezus alleen. U weet het wel, hè? Paulus, dat was die man die kon precies vertellen dat hij uit de stam van Benjamin was. Hij was een ijveraar. Een ijveraar Gods. Onberispelijk. Hij deed het nog beter dan menig ander fariseer. Maar u weet wat hij daarvan zegt in Filippenzen 3, hè? Dat is allemaal schade en drek geworden. Dat is op de afvalhoop terechtgekomen. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Kan alleen maar roemen in hem. Geen vlees zal gerechtvaardigd worden uit de werken der wet, zegt hij in hoofdstuk 2 vers 16. Enige wat u en ik met de wet van God kunnen doen, is alles erger maken dan het al is. Weet je waar Paulus in roemt? Waar hij hoog van opgeeft? In wat de Heer Jezus gezegd heeft aan het vloekhout des kruises. Het is volbracht. Alles is gedaan. God is verzoend. Vanwege mijn ontlediging. Hij die de wet Gods vervuld heeft in alle delen, ook in zijn strafeisende gerechtigheid, en die daar onder de wet gekomen is en onder de toren van God, en die tegen zijn vader heeft gezegd toen hij daar hing aan het vloekhout des kruises, vloek mij maar. Zwaard ontwaakt tegen de herder die mijn metgezel is. En dat wraakzwaard van de goddelijke toren heeft hem getroffen om alles te vervullen. Naar de eis Gods. Daar roemt Paulus in. Het is volbracht. Dat heeft hij gepredikt, uitgeschilderd, zegt hij in deze brief. Christus uitgeschilderd onder u gekruisigd zijnde. En in de Korinthebrief. En dan zegt hij toch, ik heb niet anders geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Het komt iedere keer weer terug. Dat is het enige waarin ik roemen kan. En roemen in mijn werk, dat nooit meer. Want het vlees bedenkt wat vijandschap is. Gaat dwars tegen God in. Het heeft hij het gezien. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. O, hij is ook voor mij gekruisigd. Ja, zegt hij, die kilometerslange lijst van zonde en ongerechtigheid, die is daar uitgewist, dat handschrift dat tegen ons was. Dat heeft God uitgewist. Want hij is tegen zijn eigen zoon geweest. Hij heeft zijn eigen zoon tot zonde gemaakt en al zijn gramschap over hem uitgestort. En toen is God verzoend geworden, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hen niet toerekenende. Ziet u, gemeente, daarom Paulus in. Jezus Christus voor mij gekruisigd. Ik ben gewassen in zijn bloed. En ik word gereinigd door zijn gezegende geest, vernieuwd van dag tot dag, om te sterven aan mijn ik, opdat Christus leven zou. En mijn zonde, ja, dat heeft de Heer weggeworpen in de zee van eeuwig vergeten. En daarom roemt hij alleen in het werk van Christus, in dat kruis, gemeente. Daar ligt nou het enig behoud. Hij heeft het geroepen, het is volbracht. Er hoeft helemaal niets door u en mij worden toegevoegd aan zijn werk. Er kan niks worden toegevoegd aan zijn werk, opdat u behouden zou worden. Om die ene prijs die hij betaald heeft. Echt waar hoor. Alles wat u mee wilt brengen, alles wat u nog eraan doen wil, wat u misschien eraan toe zou willen voegen. Alles waarmee u wel behagelijk wil worden voor God. Is voor hem een belediging. Verstaat u dat? Of is dat niet zo bij u? Dat u heimelijk hebt geprobeerd om geschikt te worden voor genade. Ik weet wat dat is. Mooie vrouw mannetje. Werd wat ernstiger, zwart pakje aan. En je denkt dat je God aan je kant kunt krijgen met al je vromigheid. En het is een stank in Gods neusgaten. Om te menen ooit geschikt te kunnen worden als een voorwerp om genade aan te bewijzen. Ik moet iets in mijzelf werken waar God bij kan aansluiten. Ik knap mij eerst op en dan kan God wat bij mij kwijt. Of ik duw de duisternis uit mijn leven en dan kan God komen met zijn licht. Dwaasheid. Het is een belediging van het Allerhoogste. En het zit zo in ons, die paap, zegt Luther. Als je ons opensnijdt, komt er een paap uit. Dat is een die zoekt met werken der wet zalig te worden. Maar zegt hij, ik roem alleen in het kruis van Christus. Dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt nou van alle zonden. Zalig worden, zegt hij, is zo gemakkelijk. Dat is helemaal niet moeilijk hoor, zalig worden. Dan hoef je alleen maar jezelf over te geven, met huid en haar. Om je van top tot teen zalig te laten maken door een ander. Ja, in de beleving is dat niet zo moeilijk, niet zo gemakkelijk, dominee. Ja, dan komt het dat je er tegen bent. Omdat je graag nog wat mee wilt nemen. Maar als de Heer je nou eens ontdekt aan je boze natuur. Je doet niet alleen zonde, maar je bent ook zonde. En je gaat zien wie nou die gezegende borg is. Is een volmaakt borgwerk. En hij gaat plaatsmaken voor zijn eigen werk. En dat brengt je af van al je werelddienst en al je godsdienst. En je houdt niets meer over. Je hebt geen penning meer om te betalen. Ja, dan wordt het makkelijk. Makkelijk zalig worden voor een uitgewerkt zondaar. Zitten er ook onder ons vanmiddag die daarvan weten? Die mochten ophouden met werken? Om God aan hun kant te krijgen? Die ijveriger geworden zijn dan ooit, niet om te verdienen, maar om de verdiensten van Christus te krijgen. Omdat je weet, ach, ik kan het alleen maar in de weg staan. Maar ik weet dat er een volkomen zaligmaker is. En ik geef me geheel aan hem gewonnen. Ik kan de zaak alleen maar uit handen geven. Wel met alles wat ik eraan gedaan heb. Heb ik mezelf nog dieper in het graf van de zonde gelegd. Ik roem, zegt Paulus. Ik roem ook, maar dan alleen. In het kruis van onze lieve Heer Jezus Christus. Hij heeft nou een volkomen werk gedaan. Ja, gemeente, daar mag u zich op verlaten. Daar wil hij nog kwijt. Aan armen uit genade. En dan mag ik u vanavond vragen, ja. Wat hebt u nou eigenlijk tegen genade? Wat hebt u nou eigenlijk tegen de Heer Jezus? En wat kunt u nou vanavond voor een reden geven dat u bij hem vandaan weggebleven bent? Kom er maar eens mee voor het aangezicht van de Heer. Op deze dag. Hoe ligt het nou? Tussen God en je ziel. Waar zoek je het nou? Zoek je toch nog iets in jezelf? Enige geschiktheid? Of mag je daarvan afgebracht zijn? Om alleen te steunen. Op dat werk. Van de Heer Jezus Christus. Nou, gemeente, in de tweede plaats. Daar roemt Paulus ook nog. Op een andere manier. In het kruis van Christus. Dat moeten we ook zeggen, want er is sprake van een tegenstelling, hebben we gezegd. Hè? Wat deden de valse leraars? Zij probeerden te voorkomen dat ze vervolgd werden om het evangelie. Wie zegt, alleen Jezus Christus kan je zalig maken? Ja, die krijgt met vervolging van doen. Wie alleen in het kruis van Christus roemt, die krijgt scheve gezichten, harde klappen, steniging, zweepslagen en lastering. Dat was het traktement van Paulus. Hij heeft het allemaal gehad. Daarom zegt hij ook in vers 17, voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Ik heb alleen in Christus geroemd en daar heb ik nou littekenen van in mijn lichaam staan. Maar dat is ook een verwaardiging. Ja, wie het evangelie aanpast aan de eisen van de Joodse vervolgers of aan de wereld, die zal misschien nog wel kunnen ontkomen aan vervolging. Maar als Paulus dan zegt, ik roem in het kruis van Christus, dan bedoelt hij dus ook het roemen in het kruis van vervolging. Dat kan niet anders. Als we dat zo lezen vanuit de context, dan bedoelt hij ook dit. Dat hij roemt in het kruis van Christus, dat kruis dat je zult dragen als je werkelijk een volgeling bent van hem en belijder van het evangelie van vrije genade. Dus Paulus die zegt, ik roem in de verdrukking. Dat zegt hij ook letterlijk hè, in Romeinen 5. Ik heb liever de verdrukking als gevolg van de zuivere evangelieprediking dan de goedkeuring van mensen. Of het nou is het Sanhedrin in Jeruzalem of anderen, dat maakt Paulus niet zo uit. Ja, zegt u, maar wacht even, hoe kan je daar nou in roemen? Hoe kun je nou roemen in vervolging? Vervolging is toch een verschrikkelijke zaak. Wie wil er nou vervolgd worden? Nou, u hoeft het echt niet te begeren hoor. Dat zegt de schrift niet, dat wij dat moeten verlangen. En vervolging is inderdaad verschrikkelijk. Als we horen wat er gebeurt. Op zoveel plekken in deze wereld. En het mocht maar veel zijn dat we iedere keer ook thuis en in de kerk die vervolgd worden om Jezus willen opdragen in de gebeden. En toch, ja, toch roemt Paulus ook in de verdrukking. Want er is iets gebeurd met hem. Door het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Wat lezen we nou in vers 14? Wat er met Paulus gebeurd is, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, en dan komt het, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Ja, zegt hij, ik hoor niet meer bij deze wereld. En deze wereld hoort ook niet meer bij mij. Het leven dat de wereld mij biedt is me geen cent waard, zegt hij. En omgekeerd is het ook zo. Paulus is ook voor de wereld geen cent waard. Maar zegt, ik ben wel echt vrij. Dat zijn echte vrije mensen in deze wereld die gebonden zijn aan Jezus Christus. Hè? Een prachtige tegenstelling, hè? Gebonden aan Jezus Christus en daarom waarlijk vrij. Wat zegt hij in hoofdstuk 1, vers 4? Over Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Ja, zegt hij, ik ben echt vrij geworden. Want nu ik Christus ken, ben ik getrokken uit deze wereld. En weet je waar ik dan aan moet denken? Waar moet je aan trekken? Aan een boom of een plant met wortels. Die vastzit in de aarde. Ja, dat is met mij gebeurd. Ik ben eruit getrokken. En ik ben waarlijk vrij. Ik sta op andere grond. Ik ben gestorven, doch ik leef. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof des Zoons God, die zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dan zegt hij, ja kijk, dat is nou mijn leven. Ik ben voor de wereld geen cent meer waard, maar de wereld is ook voor mij niet meer waard. Hij trekt je met je lange wortels uit die aarde die je probeert vast te maken, maar zijn liefde is sterker dan de dood en sterker dan de wereld. En daarom kom je er los van. En daarom hoef ik niet meer in de pas te lopen, zegt hij. Met de Joodse vervolgers of met de wereld, met de heidense filosofie. En dan gooit ze eigenlijk allemaal op één hoop in dit vers. De wereld is voor hem gekruisigd en hij is voor de wereld gekruisigd. Ben je gelukkig mens? Als de wereld geen cent meer voor je geeft, ben je gelukkig mens? Dan ligt het bij de Heer gelukkig anders, hè? In de ogen des Heren geliefd. Dat is een wonder. Maar dat hoort er dan ook bij, hè? Wie een vriend van de wereld is, die is een vijand van God, hè? Maar wie nou een vijand van de wereld is geworden door genade, ach, die mag ook een vriend van God geworden zijn. En zo roemt Paulus dus ook in het kruis van Christus. Het kruis als vervolging om Jezus wil. En dat is ook onontkoombaar, want Jezus zegt zelf in Matthäus 16, vers 24, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen in zichzelf en nemen zijn kruis op mij en volgen mij. Dan zegt hij, maar heb ik nog steeds geen antwoord op de vraag, waarom zou je nou kunnen roemen in de vervolging? Ja, nou daarom dus. Hij zegt, ik ben niet van de wereld. Ik ben van God en ik wens er nog maar één te behagen. Dat is mijn meester. Maar er staat meer in de Bijbel over die dingen. Want dat heeft de Heer Jezus zelf geleerd. In de zaligsprekingen. Matthäus 5. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig schijt gij als u de mensen smaden, vervolgen en liegedallen kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Wat zegt Jezus dan? Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En zijn er ook vandaag de dag. Die de naam van de Heer Jezus belijden. Want ze hebben liever dat loon dat groot is in de hemelen. En weet je wat dat loon is? Waar ze altijd mogen zijn met hem die ze hier mogen leren lief krijgen. Dat is dat genadeloon. Ook vandaag zijn er. Tegen wie wordt gezegd, wat heb je nou liever? De Bijbel vertrappen, Jezus verloochenen of de kogel. Of onthoofd worden. Het gebeurt, hè? En er zijn er die zeggen, ik heb liever Christus. Want hij is mijn zaligmaker. En dan heb ik loon. Dan ben ik bij hem. Zo worden er ook vandaag de dag vervolgd om zijn naams willen. O, Paulus die mag zich verblijden. Wie is er nou beter aan toe? De wereld die hem vervolgt of Paulus? Wie zijn er nou beter aan toe? Die in gevangenissen kwijnen. En hun vrouw misschien wel missen en hun kinderen. Die thuis zitten en die ook hun tranen zullen laten vloeien. Omdat papa gemist wordt. Die zit in de gevangenis vanwege het geloof. Of degene die hen vervolgen. Nou, zegt de Heer Jezus. Verblijd u. En verheugt u. Want als je nou van mij bent. Dan heb je alles. En dan zegt het ook. Hè, als je nou vaders of moeders of zusters of broers moet verliezen. Ik zal het u 100-voudig wedergeven. Straks. In die grote eeuwigheid. En gemeente, dat is nou het geheim. Dat hij die nou heeft leren roemen in genade alleen. Die zijn van Christus. Die zijn niet meer van de wereld. En daarom verkiezen ze met Mozes liever kwalijk behandeld te worden dan de schatten van Egypte. Smaadheid lijden om zijn naam. Mag je er ook voor zijn ingewonnen? En misschien zeg je vandaag, ja, dat is maar makkelijk gezegd. Wij worden niet vervolgd. En dan word ik ook wel eens bang voor mezelf. Als dat nou eens dichterbij zou komen en we zouden ook hier vervolgd gaan worden. Wie ben ik dan? Blijf ik dan wel staande? Ja, als je van Christus bent wel. En dan zegt hij, niet van tevoren over nadenken. Hè? Want dat zal u dan geschonken worden. Dan zal de Heilige Geest u te spreken geven wat u dan te spreken hebt. Daar zorg ik voor. Maar het gaat er vanavond om of u hebt geleerd om dat woordje alleen te spellen. Dat woordje alleen. Alleen Christus. Alleen genade. Alleen God de eer. Alleen het woord. Of plakken we nog iets achter dat woordje alleen aan? U kunt het woordje alleen nog niet goed spellen. Want u vertrouwt nog niet geheel en al uw zaak aan Christus toe. U moet nog wat hebben. U moet nog wat doen. Daarom wordt u ernstig en welmenend opgeroepen. Laat u toch zakken op dat enige fundament der zaligheid. Jezus Christus en dien gekruisigd, die ook opgewekt is. Dat is een betrouwbaar evangelie. Dat is de enige vaste grond onder uw voeten. God de Vader is tevreden met het werk van zijn Zoon. Hij heeft dat voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Toch? En heeft zijn Zoon opgewekt uit het graf. En heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Heeft Christus geen volkomen werk gedaan? Waarom bent u nog zo benauwd? Nog zo ongelovig? God is toch waarachtig? Is een openbaring van zijn Zoon. Is uw ongeloof al eens uw grootste nood geworden? Ja, ook alle andere zonden maken ons schuldig voor God. Maar ook ongeloof is zonde, gemeente. Christus stelt zich voor in de verkondiging als die volmaakte zaligmaker. Omdat hij heel de zaak uit handen zou geven. En u zichzelf zou toevertrouwen aan zijn volmaakte, zaligmakend werk. En u weigert te komen. Of omdat u het allemaal wel goed vindt. Het zal uw tijd wel duren. U gaat wel naar de kerk voor de vorm. Maar eigenlijk zegt het u helemaal niks. U bent nog net zo onverschillig. En net zo oppervlakkig als de krant. Of u meent nog met Saulus van Tarsen, van alles en nog wat te moeten doen. O, dat uw ongeloof eens schuld zou worden en u zich gewonnen zou geven. En u die God vreest, vrees niet degene die u zouden kunnen vervolgen. Want als u mag roemen met Paulus in dat kruis, in dat borgwerk en in de verdrukking, dan is alle vrees uitgesloten en buitengestoten. Dan bent u bevoorrecht mens. En dan verstaat u deze roem van het evangelie der vrijheid. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Is dat nou al uw roemtaal geworden? Dan wordt het de hoogste tijd als dat nog niet zo is. En als u de lofzang hebt afgeleerd na ontvangen genade. En u bent in verachtering terechtgekomen. Mag ik u dan terugroepen? Als u toch niet vreemd bent van dit geheim. En het leeft niet, u bent dor. Wat is er toch gebeurd? Waar bent u nou die gemeenschappen, die zielsoefeningen kwijtgeraakt? Keer toch eens terug. Onderzoek u zelf eens. En kom er toch eens mee voor het aangezicht des Heren. Opdat we opnieuw de lofzang met Paulus zouden aanheffen. Want hij is het zo waard om geprezen te worden. de liefde des vaders, in de zending van zijn zoon. Wat heeft hem bewogen? De liefde des zoons in zijn ontlediging aan het vloekhout des kruises. En de liefde van de Heilige Geest, wiens liefdewerk het is om datgene wat Christus verworven heeft toe te passen aan je ziel. Ach, zondig nou toch niet tegen de liefde Gods. Amen. Zullen we samen gaan zingen? Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugd het alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Zullen we samen danken en bidden? Heere, gij vergunt het ons om in uw huis te komen. En deze dag hebt gij ook opnieuw uw woord gegeven. Dan komen we u dank zeggen voor uw gunstbewijzen. Voor uw bemoeienis. Dat gij ons achterna komt, elke keer weer opnieuw. Ondanks onze ontrouw. Geef ons, Heer, daar een besef van. Met welke voorrecht gij ons bevoorrecht hebt, keer op keer. Zondag aan zondag. Heer, geef nog dat dit woord ons mag achtervolgen. Dat het ons niet zal loslaten. En dat het in ons mag werken. Die vrucht van het waarachtig geloof en de waarachtige bekering. Vrucht op de prediking. Wilt gij die geven, Heere, aan alle die het woord Gods mogen bedienen. En die het mogen horen. Vergeef wat niet was naar uw wil. Wilt u verder met ons zijn deze week die gij met ons begonnen zijt. Gedenk de kinderen als ze naar school gaan, de jongeren. De meesters en de juffrouws, de leerkrachten, wilt u ze gebruiken als middelen in uw hand? Gedenkt u nog, als de gemeente samenkomt op de biddag, geef dat het een vreugde mag zijn, Heren. Dat we met dankbaarheid biddag mogen houden. Omdat gij, Heren, die plaats geschonken hebt, die plaats des gebeds. Zoveel anderen die daar niet van weten. Maak het zo wel, Heere, tot lof en prijs van uw lieve naam. Om Jezus wil. Amen. Gaan we met elkaar zingen, Psalm 57 en daarvan vers 5. Uw hand, o God, heeft Veilig mij, geleid, ik ben gered. Nu is mijn hart bereid, het is bereid om u, mijn God, te loven. Nu wordt uw naam door mij met vreugd verbreid. Mijn psalmgezang klim op tot uw roem naar boven. Gemeente, gaat in de vrede ontvangen met u de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.